Welkom bij de podcast Essentie van Leren. Mijn naam is Arco Cats en ik zit vandaag aan tafel met Sylvia Bruning. En Sylvia Bruning die schreef onder andere het boek In 10 Stappen Authentiek Leiderschap. Heeft de organisatie Leid met Lef. En wie is zij nou? Zij oorspronkelijk is opgegroeid en was één van een tweeling. En haar tweelingbroer is overleden. Daarna is zij gaan studeren en ze wilde dokter worden. En dat dokter worden, dat ging niet door, want ze werd uitgeloot. En toen werd het farmacie. Daarna is ze het leger ingegaan. Heeft ze eerst nog bij een apotheek gewerkt. Dat was niet helemaal precies hetgene waar ze happy van werd. Is het leger ingedaan, heeft KMA gedaan. Heeft daar een aantal uitzendingen meegemaakt. Onder andere naar Bosnië, Irak en Afghanistan. Daarna is ze in de farmaceutische industrie terechtgekomen als leidinggevende. Daar een behoorlijk snelle carrière gemaakt. Op een gegeven moment director geworden. Leiding gegeven aan teams van pak een beetje 250 man. En toen kwam er ineens een burn-out op de hoek kijken. En dat zette haar aan het denken. Zette een aantal dingen in beweging. En toen op een gegeven moment heeft ze het lef getoond om de stekker uit de carrière te halen, de gouden kooi te verlaten en is ze voor zichzelf begonnen met Leid met Lef. Heb ik jou zo een heel klein beetje goed voorgesteld, Sylvia?
Ja, ik sta hier met een grote glimlach.
Ja, leuk is dat, hè?
Het is mooi om terug te horen. Ja, zeker. Dankjewel, Arco.
Ja, jij hebt behoorlijk wat dingen gemaakt. En nog eventjes voor de luisteraars die mij een heel klein beetje kennen. Ik heb in Eindhoven gestudeerd en daar was een studiegenoot van mij, Hans. En Hans is nu de partner van Sylvia en die heeft ons bij elkaar gebracht. Dus ja. Zo zijn we aan tafel gekomen.
Dus dankjewel, Hans.
Ja, dankjewel, Hans. Hartstikke leuk. Want trouwens, voor de zijn misschien nog wat mensen die ooit technische bedrijfskunde in Eindhoven gedaan hebben. Er staat ook nog een hele leuke podcast in deze serie met Hans Kokhuis. Ook weer een Hans. Dus ik weet niet wat die Hans ermee te maken heeft. Maar hey, Sylvia.
Yes.
Jij bent opgegroeid in een gezin en je had een tweelingbroer.
Ja, als oudste.
Ja?
Ja, en toen mijn moeder zwanger was, kwam ze op het laatst achter dat het een tweeling was.
Ja.
Maar helaas is mijn tweelingbroer bij de geboorte overleden.
Ja?
Ja.
En dat heeft ergens op dat moment, waarschijnlijk dat je dat niet meteen meegekregen heb, maar dat heeft wel een stempel gezet op een aantal dingen.
Absoluut, absoluut. Ja, je bent je daar niet bewust van natuurlijk, nee. Hè, als baby. Dus dat bewustzijn is later pas gekomen, eigenlijk veel later.
Ja.
Het is me wel ooit verteld, hè, dat ik een broertje had, dat ik tweeling was. Ik denk, toen ik een meisje was van een jaar of 7, 8.
Ja.
Maar verder bestond hij niet. Dus verder heeft ook geen naam gekregen. Nee. Dat was toen de tijd.
En had je nog meer broers en zussen?
Ik heb nog een broertje die erna gekomen is, een zusje. Ja.
Dus de oudste van het gezin?
Ja.
En dan te maken met dat verlies voor je ouders, ook wat daarbij bij naar voren gekomen is. Ik denk dat we daar straks nog wel eventjes wat verder over gaan hebben. En je bent vervolgens, toen wilde je dokter worden.
Ja.
Hoe kwam dat?
Ja, ook dat heb ik altijd al geroepen als jong meisje. Van, ik wil dokter worden. Ik wil de mensen helpen. Ik wil de mensen beter maken. Ik vond het ziekenhuis ook altijd fascinerend.
Mm-hmm.
Dus dat heb ik altijd geroepen als jong meisje. Dus ik wilde ook, hè, toen ik na de basisschool advies kreeg voor HAVO, wilde ik per se naar het gymnasium. Want daar zat Latijn in
dat
het vakkenpakket.
Dat had je nodig.
Nou, nodig, het was wel gewenst. Ja. Ja, dus ik wilde Latijn doen en ik wilde het gymnasium doen.
En toen ben je heel hard gaan werken?
En ik ben heel hard gaan werken, ja. Dus ik heb het gymnasium ook gedaan.
En dat is gelukt.
Afgerond.
Ja.
Maar helaas daarna uitgeloot voor geneeskunde.
Dus wat gebeurt er dan met je op die leeftijd? Je wordt uitgeloot, je hebt een droom.
Ja, dat was inderdaad mijn droom.
Ja.
En ik had ook totaal rekening gehouden dat het niet zou lukken.
Mm-hmm.
Maar goed, de numerus fixe studie.
Ja.
Dus dan kun je uitgeloot worden. En ik werd dus uitgeloot. En ik toen moest ik mijn tweede keus studie gaan doen. En ik wist totaal niet meer wat het was. Ik heb ergens iets aangekruist ooit. Van dat is dan mijn tweede keus studie. Ja. Farmacie was dat overigens, maar ik wist dat gewoon niet meer. Dus ik was zo gericht op die geneeskunde.
Ja. En je hebt niet toen, zeg maar, na een jaar farmacie bedacht, ik ga nog een keer een poging doen om bij geneeskunde ingeloot te worden?
Daar heb ik wel even over nagedacht, ja. 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 Maar je kwam dan wel in een andere team terecht, andere klas terecht, ja, laten we maar zeggen. Bovendien vond ik de vakken heel erg leuk. Dus ik dacht, misschien moet ik het toch maar gewoon eens afmaken.
Ja, als jij ergens aan begint, maak je het ook gewoon af.
Dat is, ja, zo kun je het wel stellen.
Ja, dat was die drive die erop zat van, ja, als ik iets, ja, wil, ja. Ja. Dan doe ik het ook.
En ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar heel veel voor moeten doen, hoor. Farmacie, ja, is geen makkelijke studie.
Nee.
Het is 6 jaar lang en het was voor mij echt flink blokken.
Mm-hmm.
Ja.
En toen ben je in de apotheek gaan werken?
Ja, ik ben in de apotheek terechtgekomen. En daar ben ik als apotheker aan de slag gegaan.
Mm-hmm.
Maar dat was niet mijn vak.
Waar zat hem dat in?
Eigenlijk werd er al gezegd toen ik stage liep van, jij bent een rare apotheker.
Ja.
Ik was niet een standaard type apotheker. Ik was iemand die, ja, ik vond vrijheid belangrijk, ik vond avontuur belangrijk. Ik ging altijd op vakanties en ik ging van die gevaarlijke sporten doen. Hè?
Ja.
Zoals raften en canyoning en mountainbiken in de bergen. En dat vond ik geweldig.
Mm-hmm.
En dat was niet, dat paste niet helemaal in het type apotheker.
Nee, ik kan me iets bij voorstellen. Zit daar meer de zekerheidszoeker, die daar meer tegenkomt? Heel erg op details gericht.
Ja, als je in de diskleuren zou praten, zou het meer blauw zijn.
Ja.
Terwijl ik veel meer geel van aard ben. Ja,
ja, en dat blauw, wat gebeurde er toen dat je dacht, van, nou, daar moet ik dan maar mee stoppen?
Ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. Dit was het niet. Ik werd er niet gelukkig van.
Nee.
En als je dan net klaar bent met je studie en je moet al constateren in het eerste jaar dat je werkt, dat je niet gelukkig ervan wordt. Nou, toen heb ik gewoon mijn baan opgezegd. Ik heb de stekker uitgetrokken. Ik dacht, ik ga wat anders doen.
Ook al lef getoond.
Ja.
En toen ben je KMA gaan doen.
Daar heb ik nog een paar maanden skiles gegeven in Oostenrijk.
Ja.
Om het te bedenken ook van, wat wil ik dan eigenlijk? Ja. En toen kwam er langs dat ze een apotheker zochten in het leger.
Mm-hmm.
En dacht ik van, ja, maar als ik dan met mijn diploma iets meer vrijheid wil, iets meer avontuur wil, ja, dan is dit misschien wel wat voor mij.
Ja.
Dus ik ben inderdaad naar de KMA gegaan. Ja. De Koninklijke Militaire Academie. En ben daar, ja, dat noemen ze gemilitariseerd. Hè? Je krijgt een militaire opleiding, ja, als specialist.
Ja, dus je bent dan al de apotheker en dan, ja, krijg je je militaire opleiding, die komt erbij.
Exact.
En dan krijg je ook gelijk een paar strepen.
Ja, ik werd gelijk majoor. Ja.
Ja. Ja, dat heb ik nooit gered in dienst. Nee.
Ze zeggen dat ook gewoon een neprang. Het is natuurlijk gewoon een rang, hè? Want toen ik in Bosnië diende, bijvoorbeeld in mijn eerste uitzending, toen werd er ook gewoon naar mij gekeken van, hé, maar je bent gewoon majoor.
Ja.
Dus toen de commandant uitviel, was ik de hoogste in rang. Dus alsjeblieft, je krijgt gewoon het commando bij deze. Ja.
Dat is fijn, of niet? Dus, was dat eng?
Ja, het was best spannend. Ja. Dus soms werd er naar gekeken, met name door de regulier opgeleide militairen. Van, ach, dat is een cadeautje, die rang op jouw schouder.
Ja.
Maar in sommige gevallen,
ja, er zit wel een.
Mocht je daar wel naar acteren?
Ja, dat vind ik. Ik heb zelf alleen mijn militaire dienstplicht gedaan.
Ja.
En toen zat ik bij de marechaussee. En marechaussee deed tweede klasse, dus ik was echt, zeg maar, helemaal aan de onderkant ergens. Maar wat ik heel mooi vond, was de functionaliteit van de hiërarchie die in het systeem ingebakken zit.
Ja.
En die hiërarchie binnen het Nederlandse leger, heb ik dat in ieder geval zo ervaren. Dat op het moment dat je niet in operatie zit, vervalt die hiërarchie.
Ja.
En op het moment dat je in operatie zit, dan is het gewoon de functie.
Ja. Exact.
En dat systeem vind ik voor bedrijven en voor leidinggevenden in organisaties ook heel goed om daar bewust in te zijn. Wanneer stap je nou in die rol van commandant?
Ja.
En wanneer stap je in de rol van leidinggevende moeder, vader van je team? Als koersbepaler of dat soort dingen. En dus hoe ga je daarmee om? Heb jij dat ook ervaren daar?
Ja, absoluut heb ik dat ervaren. Ja, ja. Maar ook in Nederland, als je dus gewoon hier op de kazerne was in Nederland, dan gaan sommige mensen toch proberen om van die rangonderscheidingstekens gebruik te maken.
Ja.
Dus, en dat is heel mooi om dat te ervaren. Ik heb daar ook dus heel veel mogen leren over leiderschap. Mm-hmm. Zowel in een vredessituatie hier in Nederland op de kazerne, als op uitzending, ja. Waar het dus echt wel
anders is.
Ja, absoluut. Ja.
Want je hebt in Bosnië gezeten, je hebt in Irak gezeten en in Afghanistan.
Ja. Ja.
Wat heb jij daar geleerd op het gebied van leiderschap?
Nou, heel veel. Eigenlijk noemde je het net al. Dus als het spannend wordt, dan wil je er ook vanuit gaan dat iedereen je volgt als leider.
Mm-hmm.
Dat is een stukje directief leiderschap, maar dan gaan we het er ook voor met z'n allen. En dan is het de neuzen allemaal dezelfde kant op.
Mm-hmm.
Dan wordt er niet meer gediscussieerd. Daar is geen tijd voor. Dat is gewoon gevaarlijk.
Ja.
En terwijl hier in Nederland een hele andere leiderschapsstijl werd toegepast.
Mm-hmm.
Dus de meer de coachende leiderschapsstijl. Meer de ondersteunende.
Ja.
En ik vond het heel mooi om te zien dat je daar dus ook mee kon spelen.
Ja.
En dat die alle twee kunnen werken. In bepaalde contexten.
Als de context meewerkt.
Ja.
Want als jij als directief leidinggevende aan de slag gaat en men verwacht de overlegstructuur, dan gaat fout.
Ja.
En andersom ook.
Ja, klopt.
En het juist intrainen en leren welke structuren er gebruikt worden, dat is wel een van de dingen die voorwaarden zijn om in een systeem te kunnen opereren.
Ja, ja, ja. Ja, en ik denk ook dat ik, dus dit is qua het leidinggevende stukje.
Ja.
Maar ik heb ook ontzettend veel geleerd over mezelf.
Ja, maar kom je jezelf niet gigantisch tegen?
Absoluut, absoluut. Absoluut. Want het wordt spannend en er vallen mortiergranaten om je heen. En hoe ga je dan mee om?
Ja.
Ik heb nachten gehad dat ik dacht van ik word morgen niet meer wakker.
Mm-hmm. Wat deed dat met je?
Ja, ontzettend veel.
Ja.
Het bracht spanning, het bracht onzekerheid, angst. En hoe ga je er dan mee om?
Mm-hmm.
En daar leer je heel veel van. Je leert jezelf echt kennen op een dieper level.
En die onzekerheid en die angst, die heb je daar gevoeld?
Ja.
En wat heeft dat jou gebracht?
Heel veel zelfinzicht. Van hoe ik dus soms met dingen omga. Heel veel patronen kwamen boven.
Mm-hmm.
Oh, dus zo reageer ik als het echt spannend wordt.
Ja.
Dit is dus mijn vluchtgedrag.
Ja. En was je toen al bewust dat dat vluchtgedrag was? Ben je daar ook in ondersteund?
Ik denk dat gaandeweg kwam,
mm-hmm.
uiteindelijk. Maar het is wel heel mooi om bij jezelf te ervaren wat het allemaal met je doet.
Ja.
Al die spannende dingen. En daar hebben we ook heel veel leuke dingen meegemaakt, overigens. Hè? Dus,
het is de combinatie van.
Het gaat
van
alle kanten op, ja.
Ja, ja. Volgens mij is ik heb ook wel eens een tijdje geleden, ik weet niet meer waar ik dat gelezen heb, maar een verhaal gelezen over mannen in oorlog. Dat was een oorlogsjournalist,
mm-hmm.
die daar wat over vertelde. Dat mannen in oorlog, mensen in oorlog, dat die leven op het toppunt van leven, waarbij dus zeg maar omdat je zo dicht bent bij de dood, dat eigenlijk alleen nog maar hetgene wat er echt toe doet, dat beleefd wordt.
Ja.
En dat dus vriendschappen en ook een stuk kwetsbaarheid en dat soort zaken, dat daar gewoon, dat zit erbij.
Ja, absoluut. En dat is ook de
is
mooie
geen
kant.
Onzin.
Nee. En dat is ook de mooie kant.
Ja.
En aan de andere kant, het is wel echt wel weer wennen als je dan weer terugkomt in Nederland.
Ja,
dan,
was het niet saai?
Dan merk je dat je... Nou, ik heb echt moeten landen. En ik denk echt dat het 1 of 2 weken geduurd heeft. Met name zo'n uitzending als Irak.
Ja.
Waar we echt wel onder druk stonden.
Mm-hmm.
Als Nederlands team. Dan moet je echt landen. En dan kost het gewoon even een paar weken voordat je weer in de samenleving je plekje hebt gevonden.
En moest je dan ook eigenlijk zeg maar afscheid nemen van dat stukje weer?
Ja. Ja.
Een beetje rouwen ook daarom.
Ja, ja, ik denk dat dat wel een mooie term is, ja. Ja.
Ja.
Ja.
Voordat je verder kan.
Ja, en je wordt ook nog niet begrepen.
Nee.
Je, wat kun je wel kwijt qua verhalen, wat niet? Mm-hmm. Heel veel verhalen kun je niet kwijt. Kijk, jezelf, je hebt er namelijk heel veel ervaringen bij. Mensen thuis hebben die ervaring niet.
Nee.
Dus je kunt het wel vertellen, zo'n verhaal, maar dan mist het toch die ervaring.
Ja, plus dat je misschien ook nog een vervangende vorm van angst of zo bij anderen weer naar boven kan brengen als je verhalen vertelt.
Ja. Ja. Nou,
dat jij de spanning gevoeld hebt, doorleefd hebt en het niet meer spannend vindt. Nog wel de ervaring bij je draagt.
Ja.
Maar dat de ander dan niet zegt van was dat dan niet heel erg eng?
Ja, of de ander die mijt dat. Die ja. denkt van, oh, ik zou er maar niet meer over praten. Want misschien heeft dat wel een wond achtergelaten.
Ja.
Of misschien ga ik dan ergens in lopen, hè, mm-hmm. die blauwe plekken lopen drukken. Zal ik maar niet doen.
Ja, en hoe vond je dat vermijdingsgedrag?
Dus mensen gaan dat mijden. En dat is niet fijn. Want daardoor duurt het nog langer voordat je weer integreert.
Ja.
Want eigenlijk wil je je verhaal kwijt.
Ja.
Je delen wat je hebt meegemaakt. Delen, verbinding zoeken, dat bedoel ik dus mee. Hè?
Ja.
Dan, als je het niet kunt delen, dan mist er een stukje verbinding.
Mm-hmm. Is dat het delen van je verhaal wat je dan wil om te delen en niet om iets op te lossen?
Ja, je hoeft niks te
lossen. Heel veel luisteraars naar verhalen gaan op zoek naar wat moet ik hiermee doen. Maar aanhoren was belangrijk.
Ja. Op de een of andere manier wilde toch jouw ervaringen, jouw gevoel daarbij, jouw emoties, ja. die willen gewoon gehoord en gezien worden.
Ja.
Er hoeft niks opgelost te worden.
Ja.
Dus het delen doet gewoon heel veel.
Ik vind dat ook wel een belangrijk voor leidinggevenden. Dat vaak ook het luisteren naar ervaringen 9 van de 10 keer al genoeg is om mensen meer veiligheid te laten ervaren.
Ja. Ja.
Ja. Hey, en toen ben jij vanuit dat leger gekomen en toen weer in de burgermaatschappij.
Ja. Ja.
Wat heeft jij doen besluiten om daar uit te stappen?
Ja, eigenlijk heel simpel. Ik had een commandant die zei, vrouwen horen achter het fornuis.
Ja.
Dus er waren weinig mogelijkheden om binnen het leger carrière te maken, andere dingen te gaan doen.
Mm-hmm.
En de club apothekers is maar heel klein
ja.
in het leger. Dus daar zit niet zoveel variatie in. En ik was op dat moment 6 jaar in het leger en ik had 3 uitzendingen meegemaakt.
Ja.
Ik dacht, nou, als het niet mogelijk is om me verder te ontwikkelen in het leger, dan ga ik buiten het leger kijken.
Was jij zo ambitieus?
Nou, ambitie, het hoeft niet per se hogerop te zijn, maar het was wel, ik wilde me wel verder ontwikkelen.
Ja.
Ja, er zit er wat wel een bepaalde ontwikkelbehoefte.
Maar toen ben je niet naar het fornuis toe gegaan?
Nee, ik ben niet. Nee.
Nee. Nee. Wat heeft jou bij dat fornuis vandaan gehouden?
Ja, ik ben niet de type dat achter het fornuis gaat zitten, Arco.
Nee.
Nee. Nee, nee. Dus, ja, dat vlammetje van leiderschap was wel echt gaan branden. Ik
ja.
wist dat ik daar iets mee wilde.
Ja.
Dus ik wilde wel verder op het gebied van leiding geven.
Dus zat daar dan ook zeg maar een cadeautje in van het feit dat hij zei van vrouwen horen achter het fornuis. Die houding dat je zei van ja, maar hou eens even. Ik ga gewoon hier wel iets mee doen, want dit is. Was het voor jou ook een trigger ergens toe?
Ja. Ja, dat was wel een trigger. Ja. Ja.
En toen ben je jezelf gaan laten zien bij de farmaceut?
Toen wilde ik dus inderdaad de leidinggevende positie hebben. En toen ben ik dus. Mijn ingang was de farmacie, hè, de farmaceutische industrie.
Ja.
En ik ben daar bij een bedrijf gekomen in dierengeneesmiddelen. In eerste instantie.
Ja.
Wat later overgenomen is door een Amerikaanse farmaceut.
Ja.
Dus daar ben ik terechtgekomen en als manager begonnen. En nou, volgens mij was het 3/4 jaar later. Toen had ik behalve mijn eigen afdeling 2 andere afdelingen onder me als interim.
Ja.
Dus het groeide heel snel.
En hoe kwam dat?
Ja, omdat ik misschien van nature toch wel wat kwaliteiten had.
Ja.
Of misschien van nature, misschien ook wel meegenomen uit het leger.
Ja.
Die ik goed kon gebruiken toen. Ja.
En daar groeide jij door?
Want ik had
heel
geen
snel.
Opleiding gehad of zo. Nee, dus het ging me vrij natuurlijk af, dat leidinggeven. En dat werd ook gezien. En ik kwam toen bij een bedrijf wat ook wel wat meer vrouwen nodig had
ja.
in het MT. Dus ik was volgens mij binnen 1,5 jaar ook managing director van een grote farmaceutische divisie.
Ja.
Ja, dus dat carrièrepad ging vrij
en
snel.
En wat deed dat met je, dat carrièrepad zo snel ging?
Nou, voor mijn ego was dat aardig voeding.
Ja?
Ja, kan ik nu zeggen.
Ja, jij voelde je daar wel, dat ego werd goed gestreeld.
Ja, ja, en ik hield ook van hard werken.
Ja.
En het werd gezien en het werd gewaardeerd.
Ja.
En nou, daar bloeide ik van op,
mm-hmm.
op dat moment.
Ja. Je werd zichtbaar.
Ja, ja.
En toen op een gegeven moment was die zichtbaarheid. Want je liep tegen een burn-out aan.
Ja, dat is wel een jaar of 7, 8 later.
Ja.
Dus ik heb verschillende posities op directorsniveau bekleed. En inderdaad, een jaar of 7, 8 later ben ik met een burn-out thuis komen zitten. Ja. Het harde werken eiste toch zijn tol.
Was het harde werken?
Nee, het was niet harde werken.
Wat was het dan?
Ik zeg het met een knipoog.
Ja, nee, maar daarom vraag ik er ook op door.
Het was niet het harde werken. Ik denk, het was het waren een aantal combinaties. We hebben het net gehad over mijn tweelingbroer. Ja. Dus dat hele stuk, daar was het tijd voor om dat aan te kijken.
Ja.
Dat was allemaal weggestopt in de doofpot. Zowel door mijn familie als door mijzelf. Daardoor waren er wel een aantal patronen waar ik wel op een gegeven moment last van begon te krijgen.
Mm-hmm.
Dus het hele harde werken, het willen presteren. Het was eigenlijk gewoon een vraag om gezien te worden.
Ja.
Het hele harde werken. Een stukje angst voor afwijzing zat eronder. Mm-hmm. Pleasen. Ja. Dus als ik dan nu terugkijk, dan heb ik dat toch wel misschien mijn hele leven al gedaan.
Dus was je daar eigenlijk dan zeg maar ook voor een deel jezelf aan het weggeven?
Ja. Er waren allemaal mannen in het MT.
Ja.
En ik was de enige vrouw. En er werd tegen mij gezegd van, je moet niet zo gevoelig doen. Toen ik het opnam voor een team wat het lastig had. Want we waren in een reorganisatie inmiddels beland. Zei ze, nee, je moet niet zo gevoelig doen. Dus ik mocht niet mezelf zijn in die rol.
Mm-hmm.
Dus ik ging me anders voordoen.
Ja.
Ik ging proberen met die mannen mee te doen.
Mm-hmm.
Nou, dan raak je van je pad af. Dat is een garantie voor mislukking, zou ik bijna willen zeggen.
Ja.
Of mislukking. Nee, dat is geen fijn woord, mislukking. Maar in ieder geval om jezelf tegen te komen.
Nou, kijk, mislukking. Ik geloof dat mislukkingen, dat die niet bestaan.
Dus nee.
Ik geloof wel dat er dingen zijn dat je het ergens op een gegeven moment de verkeerde kant op kan gaan.
Ja.
En dat kan je net zo lang volhouden totdat dat pad zegt, stop.
Ja.
Verder dan dit
ik
kan
was
er niet. En een burn-out is daar misschien wel een van de laatste remmen in.
Ja.
Dat je erachter komt van, shit, ik ben dingen aan het doen.
Ja.
Die niet passen.
Ja, ik was dingen aan het doen die niet passen. Ik was dingen aan het doen omdat ik succes wilde hebben, gezien wilde worden. Misschien wel willen bewijzen. Misschien ook meer de mannelijke energie. Misschien wel van mijn broertje willen tonen. En dat waren allemaal rollen die dus eigenlijk niet helemaal bij mij pasten. En bovendien ontwikkelde ik me zo ook niet verder. Dus ik zat inmiddels al 7-8 jaar in eenzelfde soort positie.
Ja.
Dus ook mijn persoonlijke ontwikkeling stond een beetje stil.
Mm-hmm.
En dan moet je weten, waren we overgenomen door een Amerikaans bedrijf. En Amerikanen die kwamen het even bepalen hoe het zou moeten in het bedrijf. Dus ik had ook niet veel vrijheid meer in mijn rol.
Mm-hmm.
Dus alles bij elkaar opgeteld.
Had je ook het gevoel dat
dreef ik van mezelf af.
Een beetje leading by the numbers geworden was?
Ja, absoluut.
Dus als de cijfers er maar goed uitzien, dan hoor je ze niet. En op het moment dat de cijfers er even ingewikkelder uitzien, dan wordt er niet gekeken naar de oorzaak, maar dan wordt er gekeken naar wie is hier nu de schuldige.
Ja. In zo'n organisatie was ik terechtgekomen.
Ja.
En dat was nog niet toen ik daar begon, maar dat is wel mede doordat het ook is overgenomen door een Amerikaans bedrijf, is dat wel zo geworden. Ja.
Ja. En in die Anglo-Saxische masculine wereld, daar kwam jouw vrouwelijke kant onvoldoende aan bod.
Ja.
En die had je al heel lang ergens zeg maar op een plekje weggezet.
Ja, ja, je hoort het al, het leger, het is heel veel mannelijke energie.
Ja.
Willen leiding geven, stoer willen doen, me willen bewijzen, op wilskracht echt mijn studie afgemaakt. Ja, je hoort het eigenlijk al in mijn hele verhaal.
Heb jij je ouders eigenlijk gewoon jouw broertje willen geven?
Mm-hmm. Absoluut, ja. En mooi, hè? En dat mag je dan later achterkomen.
Ja, en hoe ben je daar achtergekomen?
Ja.
Wat heeft jou dat inzicht gegeven?
Ja, tijdens mijn burn-out mag je echt weer terug naar de kern.
Ja.
En dat heb ik ook aangegrepen om terug te gaan naar de kern. Mm-hmm. Dus ik heb diverse coachingstrajecten gedaan. Ik ben op retraite geweest, stilte-retraite. Ik heb familieopstellingen gedaan. Ademsessies, beter leren ademen. Ik heb ayahuasca-ceremonie 2 keer gedaan, ayahuasca-ceremonies. Dus plantmedicijnen.
Ja.
En dat heeft me echt wel zoveel inzichten gegeven. Ook wie ik daadwerkelijk ben in mijn kern.
Mm-hmm.
En wat er allemaal nog voor ik voor laagjes omheen had ontwikkeld die me niet meer pasten. En toen heb ik ook dat hartverscheurende verdriet kwam toen ook boven. Want als je wat laagjes afpelt, dan kom je wat dichter bij jezelf. Dan ga je ook door wat oude trauma's, oude pijnen, oude emotielagen heen.
Was dat eenzaam?
Ja, het was absoluut eenzaam. Ja, ja, ja. Maar ergens ook fijn,
ja.
Verlichtend, laat ik maar zeggen, om dat te mogen voelen. Om dat ruimte te geven. En dat kon ik niet zeggen toen ik aan het begin van mijn burn-out was, hoor. Maar dat gaandeweg het traject ging ik wel zien van, nou, maar dit is dus de bedoeling. En dat voelt dan fijn. Ja. En ik kreeg dus ook heel veel inzichten. Want eerst woonde ik in mijn hoofd zo ongeveer.
Ja.
Alleen mijn hoofd gebruikte ik in mijn functie. De rest van mijn lijf deed niet mee. Nee. Mijn hart deed niet mee, mijn buik deed niet mee, niks van mijn lijf deed niet mee. Want ik had al heel veel verschillende signalen gekregen voor mijn burn-out, maar daar wilde ik allemaal niet naar luisteren.
Over het algemeen is dat zeg maar een beetje standaard.
Ja, hè? Ik gaf alles de schuld. Hè? Dus
dat
ik last
van een ander.
Had, rug had van mijn rug en van mijn heupen, dat kwam door bed. Ja. Dus nu matras kopen. Dat ik de hele winter door verkouden was. Ja, nee, maar ik was vroeger al zo'n KNO-patiëntje. Ja. Weet je, het was allemaal niet. Ik wilde gewoon niet luisteren naar al die signalen. Tot aan mijn burn-out. En toen wist ik van ja, ik mag gaan leren voelen. Ik mag gaan leren die reis te maken van dat hoofd naar mijn lijf, naar mijn hart, naar mijn ziel. En daar zat ook de antwoorden.
Ja, en toen kwam je dicht bij jezelf.
Ja. Ja.
En wie is Sylvia dan?
Ja. Ja, dat is een grote vraag. Wie is Sylvia? Daar kunnen we vaak heel moeilijk antwoord op geven van wie je daadwerkelijk bent. Je kunt het spirituele antwoord geven. Nou, ik ben alleen maar licht en liefde. Daar kunnen heel veel mensen niks mee. Wat mensen wel wat mee kunnen, is wat dan bijvoorbeeld jouw kernwaarden zijn die echt heel dichtbij je staan. Dat kun je wel benoemen.
Ja.
Dus als ik een aantal van die kernwaarden zou moeten benoemen, dan valt authenticiteit is een van de belangrijke kernwaarden voor mij. Ontwikkeling is een belangrijke kernwaarde. Lef en liefde. Dus er zit een stukje toch dat mannelijke in. Lef zit een stukje daadkracht in. Maar liefde ook wel dat vrouwelijke energie.
Ja.
Die bij elkaar genomen. Vrijheid. Avontuur. Je hoorde hem eigenlijk ook al in dat verhaal doorklinken. Dus dat zijn mijn belangrijkste kernwaarden.
Ja, mooi. Jij zei net lef en liefde.
Ja.
En toen je dat zei, toen gingen jouw ogen heel erg stralen.
Ja.
Kan je daarin iets van benoemen wat zeg maar een in jouw ogen lef en liefde dan betekent?
Ja, het is eigenlijk mannelijke en vrouwelijke energie verenigd.
Ja.
En we hebben alle twee nodig. Het is niet het een of het ander. En ook of dat je nou een man bent of een vrouw bent, we hebben alle twee die kwaliteiten in ons zitten. Dus mannelijke kwaliteiten en vrouwelijke kwaliteiten. En die mannelijke kwaliteiten die geven ons dat stukje doen, dat stukje wilskracht. Die zorgen ervoor dat er ook iets gebeurt, dat er daadwerkelijk iets gerealiseerd wordt. En die vrouwelijke kwaliteiten, dat zijn bijna de tegenhanger. Die zorgen er juist voor dat je wat meer achterover gaat leunen. Wat meer, ik noem dat verstillen en vertragen. Verbinden. Vertrouwen. Dat zijn de vrouwelijke kwaliteiten. En dat is mijn visie. Als je die twee nou weet te combineren, dan ontstaat de magic.
Dus dat je met vertrouwen en met liefde
De
in actie komt.
In actie komt, ja. Juist. Ja. Ja. En het liefst wel in die volgorde.
Ja.
Ja, dus eerst vanuit die vrouwelijke kant, vanuit het zijnstuk, dan het doe-stuk gaan doen.
Ja.
Want als je blijft doen en je weet niet wie je bent niet verbonden met dat zijnstuk, je gunt jezelf niet de rust en de verstilling en de vertraging om de antwoorden te krijgen, de inzichten te krijgen, dan doe je het dus alleen maar voor die buitenwereld.
Ja. Ik denk dat dit stukje wat je nu net benoemt, ik denk dat dat voor best veel mensen klinkt als zweverig en vaag.
Ja.
En dat als we jou dat gevraagd hadden toen jij in jouw derde jaar bij de farmaceut zat, hoe hard had jij gelachen daarom?
Ja, ontzettend hard. Ja. Nou, maar ik hoorde mijn man nog zeggen toen ik startte met mijn bedrijf, Leid met Lef. En toen zei hij, Sylvia, ja, je moet niet te zweverig gaan doen hoor.
Ja.
En inmiddels doen we nu samen elke ochtend ademhalingsoefeningen.
Ja.
Dus Hij zou dat nu niet meer zeggen. Maar je weet niet wat je nog niet weet. Dus op die bewustzijnsladder, die teken ik altijd voor mijn klanten, een bewustzijnsladder. Kijk, als je een bepaald bewustzijnsniveau bent, dan denk je van ja, dat zweverige, het is eigenlijk absoluut niet zweverig. Het heeft de term zweverig gekregen door mensen die het niet wisten, die het niet kenden.
Ja, en ook omdat we op een of andere manier in onze maatschappij, denk ik, af en toe geleerd hebben dat we alles met het hoofd moeten doen.
Ja.
En de rationalisering, dat er ook toe leidt dat er makkelijker afstand genomen wordt van je lijf.
Ja.
Terwijl we allemaal weten dat als er een groot eng beest op ons afkomt, dat ons lijf eerder weet dat het spannend is dan dat we kunnen bedenken welk beest het is.
Ja, ja. Mooi gezegd.
Dus dat lijf vertelt je gewoon een heleboel dingen. Ja. En daar mag je ook naar luisteren. Het enige is, we hoeven niet in onze maatschappij à la minuut te vluchten als er iets angstigs op ons afkomt. Maar we moeten wel voelen dat we even bang zijn.
Ja. Ja.
En dan vanuit dat voelen naar je hoofd gaan en dan zeggen van wat ga ik dan doen?
Ja.
En daar strategieën voor hebben. Maar dat luisteren naar wat heeft je lijf je te vertellen.
Ja.
Doe je daar dan ook veel mee in je lijf met lef?
Ja, ja zeker, zeker. Maar het is niet... Want dat misverstand wil ik even wegnemen. Het is niet zo dat je dan alleen maar de hele dag zit te mediteren en bij wijze van spreken op een berg in Tibet. Alleen maar om. En dat soort geluiden maakt. Want dat is het niet. Maar ik denk als we daar kleine stukjes van weten te integreren.
Ja.
In onze huidige werkzaamheden, in onze taken, in onze verantwoordelijkheden waar wij voor staan. Dat we dan veel beter in balans komen.
Ja, maar ik denk dat de rituelen, zeg maar, die ook bijvoorbeeld in de godsdiensten tegenkomt.
Ja.
Ik ben zelf ooit behoorlijk christelijk opgevoed. En daar heb je dan dat je het moment hebt dat je even gaat bidden.
Ja. Ja.
En dan ga je even stilstaan om te danken voor hetgene wat je allemaal hebt. En je spreekt je uit over je verlangens. En dat patroon om daar even de verstilling voor te zoeken, die zijn we in de seculiere maatschappij zijn we die een beetje kwijtgeraakt.
Ja, ja.
En die zijn wel heel functioneel.
Ja, en we denken dat we heel veel dingen kunnen weten, hè, met ons hoofd. Want toen ik in die burn-out periode zat, en toen ik uiteindelijk leerde om uit dat hoofd te komen, toen werd voor mij ook echt klip en klaar wat ik te doen had, wat mijn pad was.
Mm-hmm.
Dat had ik nooit kunnen bedenken.
Mm-hmm.
Dat is echt voelen. Dat is een dieper weten. En daar kom je pas bij als je dus weet te verstillen en te verdragen. En als je dus af en toe eens dat hoofd wat minder aanzet.
En die inzichten heb jij meegenomen. En toen ben je met daarmee, is dat ook een bron geweest van het schrijven van je boek?
Ja, ja. Nou, het boek nog niet. Het boek is... ik ben toen wel mijn bedrijf begonnen, Leid met Lef. Na mijn burn-out periode in 2018 ben ik Leid met Lef begonnen. Omdat ik echt voelde heel diep van binnen van ja, ik mag wat delen. Ik mag voor een groep staan.
Mm-hmm.
En ik heb ontzettend belangrijke levenslessen geleerd. Mm-hmm. Die wil ik delen. Gecombineerd met een stukje leiderschapslessen.
Ja.
Dus dat was de start. En ik had helemaal nog niet door dat ik een boek wilde schrijven. Dat kwam pas later op het pad.
En ben je toen ook je nog verder gaan verdiepen in alle theoretische dingen die daar omheen zaten?
Ja. Ja, ik heb zelf allerlei trainingen en coaches voor 10.000 euro's en programma's gevolgd.
Ja.
Omdat ik dacht van ja, ik wil het zelf weten, toepassen, kunnen doen en, en ook leven, voorleven. Want dat vind ik wel belangrijk. Ik kan niet iemand zijn die voor een groep staat en die alleen maar een standaard verhaaltje afsteekt.
Ja.
Nee, je mag het zelf wel voorleven, vind ik.
En waar, want bij mij nu komt er één ding naar boven. Je hebt zelf een reis doorgemaakt.
Ja.
Waarbij jezelf, jouw eigen ervaring, zoveel aan lessen meegenomen hebt. En dan ben je toch nog gaan opzoeken naar, en hoe ga ik dat dan theoretisch ook nog verder onderbouwen?
Nou, niet zozeer theoretisch. Ik denk meer ervaringsgericht.
Ja.
Dus ik heb wel wat trainingen en opleidingen gedaan. Maar ik ben wel mijn eigen pad gaan volgen. Mm-hmm. Wat paste bij mij? Dus ik heb ook een eigen methodiek ontwikkeld.
Ja.
Mijn Care, Dare en Share methodiek.
Ja.
Waarbij care echt staat voor dat stukje, dat zijn stukje, het zijn, het zorgen. Hoe zorg ik goed voor mezelf?
Ja.
Hoe zorg ik goed voor, in eerste instantie voor mezelf en daarna natuurlijk voor mijn naasten, voor mijn omgeving, voor mijn team. Dus wie ben ik in de kern?
Ja.
Dan dare, maar wat wil ik nu eigenlijk echt? Mm-hmm. Keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen, valt daar ook onder. En dan share, dan ook gaan doen en gaan delen, het in de wereld gaan zetten.
Mm-hmm.
En volgens mij is dat stukje, nou juist dat stukje, is ook mijn definitie denk ik van persoonlijk leiderschap, als ik er zo over nadenk, van care, dare en share.
Mm-hmm.
Dus ik heb het wel op mijn eigen manier toegepast.
Ja.
Aan de hand van mijn levenslessen, aan de hand van wat ik geleerd heb in al die jaren leiding geven.
En dan ga je het delen.
Ja.
En dan ben je met die trainingen bezig.
Ja.
Daar zitten mensen. En vermenigvuldigt het aantal ervaringen zich dan?
Ja.
Dat het niet meer alleen je eigen ervaring is, maar dat je ook de verhalen van al die anderen meekrijgt.
Ja, zeker. Ja, en dat is het mooie.
Ja.
Dat is ook het dankbare, denk ik, van mijn werk, van ons werk, mm-hmm. denk ik, Arco. Dat je dat ook terugkrijgt.
Ja.
Van, hé, dit werkt voor mij net zo.
Ja.
Het werkt voor heel veel mensen.
Ja, want de universele principes die eronder liggen,
ja.
Die zijn al zo oud als de weg naar Rome, om het maar even zo te zeggen.
Ja. Ja.
Die kom je ook in alle tradities kom je... Ja. Ze tegen in verhalen van de mythologie. Overal zitten diezelfde basis- en kernprincipes onder. Alleen voordat je ze door hebt en je ze bij je lijf naar binnen haalt.
Ja, want dat is het. Want het is niet het weten. We kunnen wel een boek lezen, maar dat is het hoofdlevel.
Ja.
Het is, dat inzicht moet gaan integreren in je lijf. Je moet het gaan ervaren. En dan gaat er iets veranderen.
En ook een belangrijk stukje daarbij, denk ik altijd, dat komt op het moment dat het moet komen.
Ja.
Die klinkt wat, maar je kan het misschien wel versnellen op het moment dat je daarvoor voor open staat.
Ja.
Dat het nodig is.
Ja.
Het kan ook niet eerder.
Nee, dat klopt. Dat heeft ook geen enkele zin om als ondernemer, om mensen te proberen te overtuigen dat ze jouw training moeten volgen.
Nee,
of over te halen. Nee, dat lukt niet. Je kunt maar beter een vuurtoren zijn, zeg ik altijd. Waardoor mensen, waardoor je straalt.
Ja.
En waardoor mensen denken van, oh, wacht eens even. Nu is het misschien mijn tijd om daarop aan te haken.
Ja.
Dus het is niet zo van, joh, het is geen... Geen push-methodiek, hè, van ik moet mensen binnenhalen... Nee. Of mensen moeten mijn trainingen volgen. Nee, absoluut niet. Maar als de mensen ergens vastlopen... Hè, ze voelen heel veel onrust. Dat kan zijn zelf, hè, dat ze zelf oververmoeid zijn... last hebben van stress, slechte werk-privé-balans... misschien wel slecht in een relatie zitten... want dat heeft allemaal effect op alle verschillende levensgebieden. Niet helemaal meer op de plek zitten op hun werk. Niet weten ze wat ze willen... Die vragen stel dat ik mezelf...
Vervelende medewerkers hebben.
Nou ja, dan is dat in eerste instantie bij zichzelf. Hè, maar daarna heb je onrust in het team.
Ja, maar wat je vaak ook tegenkomt is dat je denkt van... Wat heb ik toch een vervelende medewerkers? Op het moment dat je dat constateert...
Ja.
Dat is heel vaak in mijn ogen het momentum om eens te kijken van... Ja, maar hoe vervelend ben ik nou eigenlijk zelf?
Ja, onrust of gedoe in het team. Hè, dat zeg ik altijd. Dan mag je eerst eens gaan kijken... Wat voor onrust en gedoe is er in mezelf aanwezig? Want dat is een reflectie.
Mm-hmm.
Dus de bite wil is een reflectie van jouw innerlijke zelf.
Ja.
Dus daarom, je ervaart het van als onrust in de buitenwereld en mijn medewerkers.
Ja, en dan moet de buitenwereld gefixt worden.
Ja, de buitenwereld moeten we fixen. Moeten vooral niet aan onszelf komen.
Een trainingje inhuren voor mijn medewerkers.
Ja.
En we gaan zelf niet aan de slag.
Ja. Ja.
En dat is juist het momentum dat je eigenlijk die doorbraak ook
dat is een 90,
voor elkaar.
Zie ik in de praktijk, in 90% van de gevallen is het echt zo dat juist die leidinggevende of die ondernemer, of maar wie, dat die dan innerlijk wat te doen heeft, zelf wat te doen heeft. En niet de volgende feedback workshop gaat organiseren voor zijn mensen.
En dat is een hele spannende. Daar heb je lef voor nodig.
Daar heb je absoluut lef voor nodig. Ja.
Ja.
Want het is wel commitment.
Ja.
Dus het is niet 99%, ga ik ervoor, het is 100% of niet.
Mm-hmm.
Dan gaat er wat veranderen.
Ja, en als mensen nou zeg maar dat nu op zo'n punt zitten...
Mm-hmm.
En dan bedenken van ja, maar ik moet of ik wil me daar eens even wat verder in verdiepen. Dan kunnen ze jou opzoeken.
Ze kunnen mij opzoeken.
Kunnen ze jou vinden?
Ze kunnen mij opzoeken op www.leidmetlef.nl.
Ja.
En daar kunnen ze mijn boek, in 10 stappen authentiek leiderschap, gratis downloaden.
Ja.
Dat is de pdf-versie. Ze kunnen mijn boek daar overigens ook bestellen bij bol.com of op mijn website.
Ik heb hem doorgelezen ook, het boek. En volgens mij zitten er heel veel handvatten in.
10 stappen,
om mee aan de slag te gaan.
Ja.
En dan?
En dan, ja. Voor mensen die, voor heel veel mensen is dit, biedt dit al een uitkomst. Die zeggen van, hey, ik ga daarmee aan de slag. Er staan echt praktische stappen in. Tenminste, ik heb het geprobeerd zo praktisch mogelijk te brengen. Mm-hmm. Zodat heel veel mensen er wat mee kunnen. Dus voor heel veel mensen biedt dit al openingen. Biedt het al mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan. Mocht dat niet zo zijn, mocht dat nog onvoldoende helpen, mochten ze er hulp bij willen, dan kan dat uiteraard.
Ja, ik zou sowieso aanraden om als je dat met het boek aan de slag gaat en je doet het zelf, om dan wel met wat mensen erover in dialoog te gaan.
Ja, sowieso. Nou, je wil gelijkgestemden om je heen hebben. Want als je dit eenmaal, als je hiermee start, met deze route, laten we maar zeggen. Mm-hmm. Ik zeg soms ook gewoon versie 2.0 van jezelf te worden.
Ja.
Dan zoek je gelijkgestemden om je heen.
En wat is er dan gebeurd op het moment dat je door zo'n traject heen gegaan bent? Want jij bent door een traject heen gegaan.
Ja.
Bij jou is daar het nodige gebeurd.
Ja. Ja. Ja, er is veel meer rust gekomen.
Ja.
Er is veel meer plezier gekomen. Veel meer energie.
Mm-hmm.
En met name die rust. Dus, en niet alleen mijn werk-privé-balans. Maar gewoon, ik doe de juiste dingen. Mm-hmm. En het is oké.
En het is ook oké als het een keer niet oké is.
Het is oké als het niet oké is. Daar ben ik zelf helemaal oké mee. Dus die triggers waar ik voorheen helemaal in zat. Hè, als er iemand iets zei op het werk waar ik me over frustreerde. Dan kwam ik thuis en dan was ik ook nog gefrustreerd. Maar nu denk ik van, ach, ja, het is oké. Je bent, je laat je daar niet meer zo in meeslepen.
Mm-hmm.
Dus je kunt gewoon voluit gaan zonder al die ballast.
Heerlijk.
Ja, heerlijk.
Heerlijk. Dit klinkt als een cadeautje.
Ja.
Hey, ik heb altijd het idee met deze podcast dat we ongeveer een half uur laten duren. Heb je enig idee hoe ver we nu al zijn?
Als ik naar jouw gezicht kijk, Arco, zitten we over het half uur heen.
Wij zitten op bijna op de 42 minuten, dus we gaan hem afsluiten.
Top.
Heb jij nog een laatste uitsmijter voor de luisteraar?
Leiderschap begint in mijn ogen toch echt altijd bij jezelf. Als ik die kan meegeven, als je die tot je neemt.
En begint het bij leidinggeven aan jezelf?
Ja.
Ja. En dat is ook iemand die je best wel aardig zou kunnen kennen. En dat ontdekken is een mooie reis. Hey, dankjewel voor het luisteren. Dit was de podcast samen met Sylvia Bruning. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende podcast. En als je Sylvia wil vinden, sylviabruning.nl. Nee, leidmetlef.nl. Gewoon leidmetlef.nl. En lukt dat niet, dan kan je ook altijd mij opzoeken, arcokats.nl. Dan weten we elkaar wel te verbinden. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende podcast.